vanuit Nederland. En dan kom je in Zuid-Afrika en dan kom je op een christelijke school. Andere scholen hadden ze niet. Ik zat hier op een openbare, lagere school. Mijn ouders hadden afstand genomen. Mijn moeder kwam uit Twente. Nou, die wou helemaal niks van God en gebod weten. En dan kom je in Zuid-Afrika en dan kom je op school. En dan heb je in één keer, krijg je te maken met de Bijbel. Met zingen 's morgens en bidden. Nooit eerder gedaan in mijn leven. En dan leer je daar in één keer, leer je met God omgaan. En dan door de jaren heen ga je naar de kerk, want je vriendjes gaan naar de kerk. En je ontdekt dingen en je krijgt ook wel een band met onze hemelse Vader. Je leert de verhalen van Jezus kennen, de kinderverhalen, et cetera, et cetera. En toen werd ik 17, toen ik 17 was, toen kwam ik in aanraking met de Zevende-dags Adventisten. Voor mij een heel lastig traject, want in één keer kwam de Sabbat om de hoek kijken en ik was een stevige rugbyspeler. Dus ik ben nu nog stevig, alleen geen rugby, speel geen rugby meer. Maar ik heb altijd graag rugby mogen spelen. En ja, die wedstrijden werden op zaterdag gespeeld. En toen kwamen mijn ouders in één keer met de Sabbat. En dat vond ik best wel lastig. Maar goed, al hoe meer je erin verdiept, hoe meer je toch wel inziet dat de Sabbat een speciale dag is. En dan ga je verder kijken. En dan zie je verder naar wat zijn nou de verschillen in onze kerk. Ten opzichte van datgene wat ik gewend was vanuit de hervormde kerk daar. En dan zie je in één keer een aantal dingen die heel helder zijn. Je kijkt in één keer heel anders aan tegen de toestand van de doden. Want in één keer kom je tot besef dat je denkt van, eigenlijk wel heel logisch. Dat je, als je doodgaat, dat je niet meteen naar de hemel gaat. Want ik lees nergens dat Lazarus even niet zo blij was toen hij weer wakker gemaakt werd door Jezus. Wat moet je voorstellen dat je al in de hemel bent en in één keer word je wakker gemaakt door Jezus. Wat zou u zeggen? Ik zou zeggen, wat maak je me nou? Ben je dan in de hemel? Je hebt alles hier gehad en dan moet je in één keer moet je hier toch nog weer zijn. Nou, dat is dat, hè? Dus de logica was voor mij heel duidelijk, het werd voor mij heel helder, van waarom ben ik tot deze kerk te gaan toebehoren? Waarom ben ik lid geworden van deze kerk? Omdat de boodschap was eigenlijk heel logisch. En het was een gewoon intellectuele besluit. Gewoon over nagedacht, dingen naast elkaar gezet. En het was voor mij echt wel een verstandelijke beredenering. Deze kerk zat toch wel heel dicht bij de Bijbel. En ik ben niet cultureel gebonden aan deze kerk. Ik heb geen familiaire banden. Eigenlijk helemaal niks. Het is puur datgene wat ik meegekregen heb, wat ik verstandelijk kon beredeneren. En door de jaren heen heb ik steeds meer geleerd en steeds beter ben ik in gaan zien dat de Bijbelse waarheden die in de Bijbel staan, die worden hier aardig goed vertegenwoordigd. En dan kom je op een gegeven moment dingen in je leven tegen dat je, nou prima, dat groeit wel. En dan krijg je ook wel eens wat tegenslagen in het leven. En het leven is eigenlijk net als ons gebedsleven. Want ik heb wel geleerd, ons gebedsleven gaat zo. En vaak gaat ons Bijbel lezen gaat ook zo. De ene keer dan gaat het wat je wat makkelijker af en dan ben je er wat consequenter in. En dan ebt het ook nog wel weer eens een keertje weg en dan zakt het weer wat weg. En ik ben er ook wel achter gekomen dat mijn geloof af en toe flinterdun is. Gelukkig gaat het nu weer goed met mijn vrouw. Ze heeft van de week de eerste strandwandeling kunnen maken sinds jaren op Ameland. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Heel bijzonder moment ook dat je een strandwandeling samen kan maken. Dat is ook weer even iets wat eigenlijk als je gezond bent, dan sta je daar helemaal niet bij stil. Totdat je niet meer gezond bent of je maatje niet meer gezond is. En dan is het in één keer wel heel bijzonder. Maar je geloof kan ook flinterdun worden. Op het moment dat het echt tegen zit. Als je... Ik zat bij de apotheek een maand geleden. Mijn vrouw had ontzettend veel pijn. Ze heeft een heel traject gehad en toen kreeg ze er ook nog een hernia bij. En ze wist niet meer waar ze het zoeken moest van de pijn. En dan zit je bij de apotheek. Vrijdagmiddag voor de derde keer in 2 dagen tijd om weer andere morfine op te halen. Weer sterker, weer kijken van hoe kan je het onderdrukken, hoe krijg je het. En je zit eigenlijk daar radeloos, moedeloos. En dan stuurt je moeder uit Zuid-Afrika even een appje. Gezegende Sabbat. En toen sloegen bij mij even alle stoppen door. Hoezo gezegende Sabbat? En toen moest ik ook nog de volgende dag overdenking verzorgen. En ik had echt zoiets van, hoezo gezegende Sabbat? En mijn moeder was even aan de beurt. Ik heb nog nooit zo snel geappt. Waar is dan die liefhebbende vader die zijn arm om zijn kinderen heen slaat en al dat mooie beloften en wat dan ook? Waar is nou dan die liefde en die arm en alles en nog wat? Hoe moet ik nou gaan verkondigen dat God liefde is en goed voor zijn kinderen zorgt en de kinderen een warm hart toedraagt en al dat soort dingen? En hier zit ik. Ik zat even in een persoonlijke crisis. En ook dat is onderdeel van ons levenspad. Als wij een wandel met God willen maken, dan zit het wel eens tegen. En gelukkig pakt God je ook af en toe even in je kraag. En dan trekt hij je weer even omhoog. Mijn moeder die was echt redelijk een hoedje geschrokken. En het eerstvolgende is dat ik een telefoontje kreeg van mijn broer in Zuid-Afrika. Hij zegt, ik hoor van ma dat je een beetje in een crisis hebt. Dus er was al heel snel even een gesprek. Maar zo kan je dus ook je geloof even flinterdun worden als het tegen zit. Desalniettemin, je weet je wel beter in je achterhoofd. Er is wel een stem achter in je hoofd die wel duidelijk aangeeft van, het zit wel goed. En zo hebben we gewoon allerlei dingen door de jaren heen, hebben wij dingen verzameld die voor ons belangrijk zijn in ons geloof. We hebben dingen erbij gehaald. We hebben de Bijbel. En het mooie is, als je net adventist bent, ben je natuurlijk heel fanatiek. En waar kijk je dan naar? De Sabbat. De 23 avonden en morgens. Toestand van de doden. Nou, wat hebben we nog meer? Wat is nog meer kenmerkend voor onze kerk? Sorry? Ja, de voedselwetten, de gezondheidsboodschap. Ja. En dan zijn we ook nog een keer zo, dat we willen het heel graag vertellen. En we zitten eigenlijk te smachten tot wat, wanneer kunnen we nou eens een keer iets vertellen over ons geloof? En dan krijgen we een vraag en het gaat over de Sabbat. En dan hebben ze zoiets van, yes! En dan krijgen ze niet alleen de Sabbat krijgen ze meteen te horen, maar ze krijgen meteen een uitleg van, als je niet oppast nog, van de boeken van Daniel. De openbaring en alles en nog wat in één keer bij elkaar. En terwijl de mensen alleen maar een vraag hebben gesteld, krijg je in één keer, bam, het hele adventisme. Want dat is iets wat we toch heel graag soms wel willen vertellen. We hebben allerlei dingen verzameld wat ons geloof vormt. Wat voor ons belangrijk is. Waar wij van denken van, dit is waar het over gaat. Dit is onze boodschap. En die hebben we als het ware hier gewoon neergezet. En zeggen van, jongens, dit is mijn geloof. Dit is waar het om gaat. Dit zijn de profetieën. Dit is de eindtijd. Dit is de doop. We hebben 2 weken geleden een doop gehad in Leeuwarden. Worden zo mooi, die 28 geloofspunten worden even aangehaald. En, hè, dus we hebben een lijstje. We vinken het af. Hè. Genoeg bijbelstudies gedaan? Klik. 28 geloofspunten, goed begrepen? Ja, ja, ja. En dan wordt iemand voorgesteld en dan zeggen we, nou, dan vinden wij hem goed genoeg. Dat hij gedoopt mag worden. En dan wordt nog gevraagd van, nou, iedereen heeft zijn rechterhand op te steken. En dan zeggen we van, helemaal prima. En dan is diegene in onze ogen goed genoeg bevonden om gedoopt te mogen worden. We hebben er zoveel bij gehaald wat voor ons belangrijk is, dat we gewoon zeggen van, dit is mijn geloof. En door de afgelopen jaar ben ik erachter gekomen, met alle discussies ook in onze kerk. Want ik heb zelfs op het punt gestaan, nog niet zo lang geleden, dat ik zeg van, ik stop met de hele Adventkerk. Bekijk het maar. Het is één politiek gedoe. En ik zie het allemaal even niet meer. En hoewel helemaal hoe we met elkaar omgaan, omdat we verschillend van mening zijn, dat hakt er best in. En dan denk je bij jezelf van, maar wat is nou eigenlijk onze boodschap? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nou eigenlijk de essentie dat we elkaar in de haren moeten vliegen? Dat we haren moeten kloven over bepaalde dingen? Dat er verschrikkelijke intellectuele discussies wereldwijd aan het ontstaan zijn? Wat is nou eigenlijk onze boodschap? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wij hebben in Leeuwarden de plank goed misgeslagen. Ik heb de plank goed misgeslagen. Alles wat ik dacht, van dit is mijn geloof, met alle punten en alle kennis en alles, hier gaat het om. En ik heb de plank finaal misgeslagen. En ik zie het in meerdere gemeentes, dat we met elkaar de plank gigantisch mis aan het slaan zijn. En dat is waar we het eigenlijk over moeten hebben. Want wat is nou onze boodschap? En weet u, dat is helemaal niks nieuws. Er is niks nieuws onder de zon. Want de fariseeën, die waren zo bezig met hun wetten en regels, dat ze ook even niet meer zagen waar het om ging. In het verleden gingen de schriftgeleerden, in de tijd van Egypte, in de Babylonische tijdperken, het Romeinse tijdperk, ze waren zo bezig om zichzelf veilig te stellen, om hun cultuur te bewaren, dat ze hele stukken schreven, ze hadden de Torah, de wet, ze hadden alles en ze waren daar zo mee bezig. Dat was voor hun zo van belang, dat ze gewoon helemaal niet meer begrepen waar het om ging. En Jezus die zegt dat zelfs. In Johannes 5 vers 39 zegt Jezus, jullie denken in de boeken het eeuwig leven te vinden, maar jullie missen waar het gewoon echt om gaat. Want het gaat om mij. Het gaat om mij, zegt Jezus. Heel duidelijk. Het Oude Testament verwijst alleen maar naar de Messias. Alle feesten, alles wat je ziet, verwijst naar de Messias. En dan zegt hij heel duidelijk hier in Johannes, zegt heel duidelijk van jongens, jullie zijn gewoon verblind geraakt voor alles wat er gebeurt. Jullie zijn zo bezig met de bijzaken, dat je vergeet waar het echt om gaat. En het gaat om mij. Waren deze mensen gelovig in die tijd? Wel degelijk. Want Jezus heeft zelf gezegd van, ga naar de schriftgeleerden, laat je daar zien. Ga naar de, ja, laat je daar. Die mensen hadden echt wel een geloof hoor. Er was echt geen misverstand over. Jezus heeft dat ook nooit in twijfel getrokken. Hun geloof heeft hij nooit in twijfel getrokken. Hun kennis heeft hij ook nooit in twijfel getrokken. En zo laat Jezus probeert in het hele Nieuwe Testament aan ons te laten zien, ook in het Oude, waar het om gaat. En dan zegt Jezus, wie mij ziet, ziet de Vader. Dus uiteindelijk gaat het om de Vader. Want alles wat Jezus, en we hebben het net in de Sabbatschool nog heel mooi even besproken, want alles wat Jezus dus, waar hij het meest over in zat, was zijn Vader. In zijn grootste lijden, dat hij zijn Vader niet teleur zou stellen. Dat hij de klus af zou maken. Paulus, die gooit er nog een steentje bovenop, een schepje bovenop. Hij schrijft dat de Joden een sluier voor hun ogen hadden bij het bestuderen van de schriften. Zij zagen alleen maar de wetten. En Jezus, de Messias, zagen ze niet. Ik had even de tekst erbij uitgeprint. U vindt dat in 2 Korinthe 3 vers 14. Ik weet niet of jullie mee willen lezen. 2 Korinthe 3 vers 14. Een hele belangrijke tekst. 2 Korinthe 3 vers 14. Daar staat, hun denken verstarde. En hetzelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Het wordt alleen in Christus weggenomen. Zelfs het Joodse volk vandaag aan de dag is nog steeds verblind als ze het lezen. En die mist kan alleen weggenomen worden, die sluier kan alleen weggenomen worden als je Jezus erkent. Dat staat hier heel duidelijk. En nou is de vraag, maken wij niet exact dezelfde fout vandaag aan de dag? Zijn wij niet exact hetzelfde als de Farizeeën toen? Of de Sadduceeën? De Sadduceeën waren meer de liberale stroming. Farizeeën waren meer de conservatieve stroming. We hebben het allemaal hè, in onze kerk. En we zijn daar zo mee bezig. Maar maken wij niet dezelfde fout vandaag in de dag? Met onze checkbox. 28 geloofpunten, hebben we dit, hebben we dat, hebben we dat, hebben we dat. Zien wij nog wel de dingen in het juiste perspectief? En in de voorzienigheid van onze hemelse vader, die heeft William Miller daar een droom over gegeven. William Miller was een van de grondleggers van onze kerk. Toen hij deze droom kreeg, toen was hij nog baptist. En hij heeft een droom gekregen en dat gaat over een geldkistje. Ik weet niet of jullie het wel eens gehoord hebben. Ik zal hem voorlezen. En het gaat erom of wij de dingen nog zien in het juiste perspectief. En ik droomde dat God mij door een onzichtbare hand een zonderling kistje gaf, een speciaal kistje. Dat 10 inches lang was en 10 bij 6. Gemaakt van ebbenhout en wonderlijk ingelegd met parels. God heeft altijd details. En aan het kistje was een sleutel gehecht. Onmiddellijk nam ik de sleutel en opende het kistje en tot mijn verwondering lagen er allerlei soorten van juwelen, diamanten, edelstenen en gouden en zilveren geldstukken van alle grootte en waarde. Die lagen prachtig geschikt in een bepaalde volgorde, ieder op zijn eigen plek in het kistje. En op die wijze geschikt weerspiegelden ze een licht en heerlijkheid die alleen door de zon geëvenaard wordt. Dus een duidelijke volgorde waarin het ligt. Ik vond dat het mijn plicht was niet alleen te genieten van dit wonderbare schouwspel, of schoon mijn hart van overgelukkig was bij het zien van de glans, de schoonheid en de waarde van de inhoud. Ik plaatste het daarom op een tafel en in het midden van mijn kamer en liet weten dat allen die dat wensten konden komen om dit heerlijkste en schitterende schouwspel te zien dat een mens ooit in zijn leven gezien had. De mensen begonnen te komen, in aanvang weinig in getal, maar toenemend totdat er menigte was. In het begin, toen zij in het kistje keken, verwonderden zij zich erover en ze juichten van blijdschap. Maar toen de toeschouwers toenamen, begon iedereen zich te bemoeien met de juwelen. En ze uit het kistje te nemen en op de tafel te verspreiden. En op dat moment begon ik te denken dat de eigenaar het kistje en de juwelen weer van mij terug zou eisen. En dat, indien ik toeliet dat ze overal neergelegd werden, ik ze nimmer meer op hun plaats in het kistje zou kunnen krijgen, zoals ze geweest waren. En ik voelde dat ik verantwoordelijkheid ervoor nooit zou kunnen dragen, want die zou zeer groot zijn. Toen begon ik te pleiten met de mensen dat zij niets zouden aanraken en ook niet uit het kistje zouden nemen. Maar hoe meer ik pleitte, des te meer verstrooiden ze het in het rond. Nu schenen ze zelfs door heel de kamer te verspreiden, op de vloer en op ieder meubelstuk in de kamer. En toen zag ik dat onder de juwelen en geldstukken die zij verspreid hadden, er een ontelbaar aantal onechte juwelen en nagemaakte geldstukken waren. Ik was zeer vertoornd over hun laag gedrag en hun ondankbaarheid en ik bestrafte hen ervoor en verweet het hun. Maar hoe meer ik ze bestrafte, des te meer verspreidden zij de onechte juwelen en nagemaakte geldstukken onder de echte. Toen werd ik bitter in mijn gemoed en begon mijn lichaamskracht te gebruiken om hen uit de kamer te duwen. Maar terwijl ik er één uitstootte, kwamen er 3 anderen voor in de plaats. En ze brachten vuil mee en zand en allerlei rommel. Totdat iedere echt juweel, diamant en geldstuk ermee was bedekt. En het niet langer zichtbaar waren. Ze braken zelfs mijn kistje ook en strooiden de stukken rond in het vuil. Ik dacht dat iemand achtersloeg op mijn verdriet of mijn toorn. Ik werd geheel en al hopeloos, moedeloos en zat neer en weende. Terwijl ik op die wijze weende en er over mijn groot verlies en mijn verantwoordelijkheid treurde, dacht ik aan God en bad ernstig tot hem om mij hulp te zenden. Onmiddellijk opende zich de deur en een man trad de kamer binnen en al de mensen gingen eruit. En hij had een bezem in zijn hand en opende de vensters en begon het vuil en de rommel uit de kamer op te vegen. Ik riep hem toe het niet te doen, omdat er kostbare juwelen onder het rommel lagen. Hij zei tot mij, vrees niet, want hij zou ervoor zorg dragen. Vrees niet. En toen, terwijl hij het vuil en de rommel en de onechte juwelen nagemaakte geldstuk opveegde, steeg het alles samen op en dreef het als een wolk het venster uit en de wind voerde het met zich mee. In het gevoel sloot ik mijn ogen een ogenblik. En toen ik ze weer opendeed, was al het vuilnis weg. De kostbare juwelen, de diamanten, de gouden zilveren geldstukken lagen overal door de kamer verspreid. Hij plaatste toen een kistje op de tafel, veel groter en prachtiger dan het vorige, en nam de juwelen en diamanten en de geldstukken met handvol op en wierp ze in het kistje, totdat er niet één overgebleven was. Ofschoon sommige van de diamanten niet groter waren dan de punt van een speld. Toen riep hij mij om te komen en te zien. Ik keek in het kistje, maar mijn ogen werden verblind door hetgeen ik zag. Ze blonken met een 10-maal grotere heerlijkheid dan in het begin. Ik dacht dat ze geschuurd waren in het zand door de voeten van de boze mensen, die ze verstrooid en in het stof vertrapt hadden. Ze waren prachtig in orde, in het kistje geschikt. Iedere steen op zijn plaats. Zonder dat de man die zich erin wierp er enige zichtbare moeite voor deed. Ik riep het uit van vreugde en die roep deed mij ontwaken. Dat was het einde van de droom. Waarom kreeg William Miller deze droom? Waarom was het voor hem in die tijd van belang? Waarom heeft God die droom aan William gegeven? Omdat wij dat ook kunnen lezen. Omdat wij ook de neiging hebben om er zoveel bijzaken bij te halen en belangrijk te maken. En dan dingen veel meer van belang te geven. Als het dus heel duidelijk staat, hè, van dat er diamanten niet groter bij waren dan een punt van een mes. Zo klein. Maar samen was het dus wel heel belangrijk. Dus het waren verschillende onderdelen die van belang waren. En samen waren ze dus wel heel erg belangrijk. Wij hebben zelf, ik heb zelf, al die waarheden als het ware voor mij op mijn tafel staan. Die voor mij belangrijk zijn, want dit is mijn geloof. Dit is waar het om gaat. En nou is mijn vraag aan u. Is het onze kerntaak om de mensen wat te vertellen over de Sabbat? Is dat waar het om gaat? Waarom ik zevende dagsadventist ben? Om alleen maar de mensen over de Sabbat te vertellen? Is dat het enige verschil tussen ons en andere kerken? Nee. Het is niet onze taak om alleen maar de mensen over de Sabbat te vertellen. Het is onze taak om de mensen te introduceren aan hem waar het om gaat. Het gaat erom dat wij onze focus moeten leggen op de Vader die voorgesteld moet worden aan de wereld. Aan de Zoon die voorgesteld moet worden aan de wereld. En dat is waar het om gaat. Dus als ik mijn tafel bekijk met alles wat ik erbij gehaald heb en waar ik zo graag over vertel en mensen proberen te overtuigen. En dan zeg ik van nou, als ik maar een half die gelegenheid krijg, dan krijg je van mij, krijg je meteen niet alleen de Sabbat, maar je krijgt meteen te horen van de doden en meteen en ik ga je alles vertellen wat bij jou niet deugt in jouw geloof. Want het is niet bijbels wat je gelooft. Moet je voorstellen dat wij soms zo arrogant kunnen zijn dat wij dat zomaar even iemand gaan vertellen. Maar laten we nou eens even kijken. Want dat is de les die ik geleerd heb het afgelopen jaar. Door even die hele tafel in één keer leeg te vegen. Alles nou eens even van mijn geloofstafel af te halen. Even leeg. En ik wil u uitdagen om het met me mee te doen. Even alles van tafel. Je bent nu ook even geen zevende dagsadventist meer. Want de Sabbat hebben we ook even van tafel geveegd. En nou komt de vraag. Wat zet ik als eerste dan weer op mijn tafel? Je mag het zien als je een garage hebt, hè? Nou, diegenen die een garage hebben, die weten wel vaak wat gebeurt er met je garage na verloop van tijd. Blijft die zo netjes? Het wordt vaak een rommelhok, toch? Op een gegeven moment heb je er zoveel dingen in en wat dan ook waar je niet meer naartoe komt. En dan één keer haal je hem leeg en dan haal je alles eens er even uit. En dan orden je de zaak eens even, zet je alles weer netjes erin. Een hoop gaat dan weg, een hoop gaat naar de geef je weg of wat dan ook. En je hebt de zaak weer eens even op orde. Nou, daar wil ik het vanmorgen over hebben. Maar nou in het geloof. Wat is dan het eerste wat absoluut de norm is in mijn geloof? Wat onaantastbaar is, wat gewoon als het ware een feit is. Wat is het eerste wat ik op mijn geloofstafel terug zal zetten? Dat is onze schriftlezing. God is liefde. Weet je nog de schriftlezing die we gelezen hebben? Heel duidelijk, God is liefde. Dus ik zet op mijn tafel hier neer, God is liefde. Ik pak even dit als voorbeeld. Dit is God is liefde. Dit is de natuur van God. Dit is niet een kenmerk. Een kenmerk van God is dat God is genadig. Maar niet God is genade. God is genadig. We hebben een genadige God. We hebben een rechtvaardige God. Dat zijn kenmerken. Maar zijn natuur is God is liefde. En nou komt de vraag. Alles wat ik nu verder op deze tafel van mij ga zetten, moet vergroten dat God liefde is. Want dit is waar het om gaat. En als ik de Sabbat erbij ga halen, en ik hou die Sabbat daartegen aan, dan is het alsof het een bril is. En een bril, ik kan die bril zo houden, daar heb ik er niet zoveel aan. Maar als ik die bril opzet, en ik kijk door die lens, en ik kijk dan naar God is liefde, dan moet de Sabbat moet laten zien dat God liefde is. Het moet de grootheid van God als het ware vergroten. Dat is wat de Sabbat zou moeten betekenen. Dat ik kan laten zien door de Sabbat hoe een geweldige God we hebben. Hoe groot God is. En als ik pak de 23 avonden en morgens of wat dan ook van de profetieën. En ik ga die er tegenaan houden. En ik kijk, dan zie ik door die profetieën wat voor geweldige grote God we hebben. Een God die zo groot is dat hij die in zijn voorzienigheid heeft hij dat punt gegeven van de 2300 avonden en morgens. Dat ik kan zien van het vergroot God wie hij is. Als ik naar de 28 geloofspunten kijk, dan moeten dat punten zijn. Als ik daar doorheen kijk, dan moet ik niet zo zijn dat ik God niet meer zie. Maar dat ik door die geloofspunten zie hoe groot God wij hebben. Hoe een geweldige God wij hebben die wij mogen dienen. En als je vanuit die kant naar je geloof gaat kijken, dat je al je beredeneringen en alles wat je doet, moet eigenlijk laten zien dat jij een volger bent van een geweldige God. Want God is liefde. Dus als ik verschillend denk over iets, dan is mijn eerste wat ik moet doen is gaan kijken. En als het in de weg zit, dat ik daardoor niet meer kan communiceren of laten zien naar de rest van de wereld dat God liefde is, wat moet er dan weg? Niet God is liefde. Misschien moet ik dat even wegleggen. Misschien heb ik het wel verkeerd begrepen. Misschien is het mij verkeerd uitgelegd. Maar zolang er zaken op ons pad komen die blokkeren dat wij kunnen zeggen en kunnen getuigen dat God liefde is, dan heb je het of het is verkeerd uitgelegd, of het is gewoon niet bijbels. Maar als je vanuit die kant naar je geloof gaat kijken, dan gebeurt er wat. Want dan is alles wat je doet, ook mijn gedrag. Ook mijn gedrag moet laten zien dat God liefde is. Op die hele vierkante meter die ik elke dag met me meeneem. Dus ik kan wel alles vinden, ik kan wel heel veel kennis hebben. Maar als ik het niet toe kan passen en andere mensen aan mij kunnen zien dat God liefde is, dan kan je in de spiegel kijken en bij jezelf af gaan vragen van, pak ik het wel goed aan? Dat is En weet je wat het is? Als we dat voor elkaar krijgen. En we kunnen op die manier opnieuw naar de Sabbat kijken. Dat je een Sabbat is een dag om te vieren. Niet om te houden. En dat je op die manier gewoon gaat kijken dat elke keer alles wat je doet, dat God een geweldig groot God is. Een liefdevol God is. Een God is die met je meegaat. Niet een God die een vinger wijst, maar een arm om je heen slaat. En dat is ook een les die ik ook geleerd heb. Want hoe makkelijk is het ja maar. Maar laten we leren in plaats van een vinger een arm om elkaar heen te slaan. Want dat is wat we nodig hebben. Ook als je met elkaar even andere gedachten hebt over wat dan ook in de kerk. Dan is de vraag van, prima dat je anders over dingen denkt. Maar hoe ga je met elkaar om? Hoe blijf je met elkaar in gesprek? En als we dat bereikt hebben. We hoeven niet te denken van, nou alleen nog maar even de drie engelenboodschap de wereld in te knallen. Wat dan ook, en dan is het klaar, dan komt Jezus. Nee, Jezus heeft een volk nodig. Om het werk af te maken. En dat volk kan alleen maar de klus afmaken als het doordrongen is van een geweldig groot God, dat God liefde is en alles wat ze doet laat zien dat God liefde is. Dan kan de spaderegen vallen. Dan heeft God een volk om de klus af te maken. Het gaat niet om wat de waarheid is, het gaat erom wie de waarheid is. En als wij uit kunnen dragen in de wereld wie de waarheid is, dat het om hem gaat en niet om wat de waarheid is. Als we daar eens over nadenken en als we met elkaar die uitdaging aan kunnen gaan, dat we eerst eens even onze tafel schoonvegen. En dat we eerst eens even gaan kijken van, God is liefde. En alles wat ik er nou verder bij opzet, moet laten zien dat God een geweldig groot God is. En als we dat uit kunnen dragen met elkaar, dan heeft God een volk om de klus af te maken. Amen. Zullen we nu met elkaar het slotlied zingen, 192? Nee, we gaan eerst even samen bidden. Zullen we gaan staan? Liefdevolle God, Vader in de hemel, wat een voorrecht is het om zo samen op deze prachtige Sabbatdag bij u te komen. We willen uw naam loven en prijzen. U bent een geweldige God. Vader, u bent een God die ons overal doorheen trekt, doorheen sleurt, af en toe ons even in de kraag pakt. Daar waar het nodig is, Vader, u kent ons. U kent onze tekortkomingen, u kent onze onzekerheden, onze twijfel. Maar wij zijn dankbaar, Vader, dat u het hart aankijkt en dat u aan ons werkt. Elke dag, als wij bij u komen, dan heeft u beloofd dat u aan ons hart zal werken. Wij kunnen zelf niet onszelf veranderen. Alleen u kunt dat doen. En Vader, zo willen we vragen of u ons wilt begeleiden de komende week. Met ons vallen en opstaan. Wilt u ons kracht geven, Heer, om ook in onze relatie met u gewoon eens even weer de boel op scherp te zetten. Dus even weer kritisch te zijn ook naar onszelf. Vader, dank u wel dat u zo'n groot God bent. En dat u elke keer laat zien hoe belangrijk het is om in contact met u te blijven. Vader, ik wil bidden voor deze gemeente. Wilt u gemeente Zwolle zegenen? Wilt u ze leiden, Vader, in al hun activiteiten en alles wat zij doen? Dat ook daarin mag blijken dat deze gemeente heel belangrijk is voor deze omgeving. Vader, mag deze gemeente groeien. Dat deze broeders en zusters vervuld mogen worden meer en meer met uw geest. Vader, dat we geen blad voor de mond nemen. Maar dat wij mogen getuigen de komende week over uw grootheid en uw liefde. Vader, mag het zijn dat er mensen op ons pad komen. Heer, wilt u mensen op ons pad brengen deze week. Dat wij mogen getuigen. Dat wij mogen vertellen over u. Dat wij aanstekelijk vertegenwoordigers van u mogen zijn. Vergeef ons genadig onze fouten, Vader, en alles wat wij verkeerd hebben gedaan, gedacht, gezegd. Of het venijn soms in ons hart, wilt u dat wegnemen, Heer? Wilt u wegnemen dat we af en toe zo gemeen kunnen zijn? En wilt u daar uw liefde voor in de plaats geven? Vader, wilt u ons ook helpen om geduldig te zijn? Soms dan kunnen we zo geïrriteerd raken door alles wat er in deze wereld gebeurt,
Maar wilt u ons helpen, Heer, om ook alles door uw bril te bekijken. Wees zo met ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.